Ons begin staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we maar elkaar zingen op Psalm 68, vers 1 en vers 5. De Heere zal opstaan tot een strijd, hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen, zuchten. Daar gaat het ook over in de tekst van middag. En vers 5, uw hoop, uw kudde woonde daar en de Heere die zijn volk beschermt. Psalm 68, vers 1 en 5. Met de kerk van alle tijden en wereldwijd doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dan zingen wij op Psalm 93 vers 1, de Heere regeert, de hoogste majesteit. Psalm 93 vers 1 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij openen de schriften en we lezen vanmiddag het woord van God uit Jozua 6, vers 1 tot en met 21. Jozua 6, vers 1 tot en met 21. Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zei de Heere tegen Jozua, zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan, de stad één keer rondtrekken. Zo moet u 6 dagen doen. 7 priesters moeten voor de ark uit 7 ramsbazuinen dragen. En u moet op de 7e dag 7 keer rondom de stad gaan en de priesters moeten op de bazuinen blazen. En het zal gebeuren, als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen, dan zal de stadsmuur instorten en het volk moet er overheen klimmen, ieder recht voor zich uit. Toen riep Jozua de zoon van Nun de priesters en zei tegen hen, draag de ark van het verbond en laat 7 priesters 7 ramsbazuinen dragen voor de ark van de Heere uit. En tegen het volk zei hij, trek verder en ga rondom de stad en wie toegerust is voor de strijd, moet voor de ark van de Heere uittrekken. En het gebeurde zoals Jozua tot het volk gesproken had. De 7 priesters die de 7 ramsbazuinen droegen, trokken voor het aangezicht van de Heere uit en bliezen op de bazuinen. En de ark van het verbond van de Heere kwam achter hen aan. Wie toegerust was voor de strijd, ging voor de priesters uit die de bazuinen bliezen. En de achterhoede kwam achter de ark aan, terwijl men al lopend op de bazuinen blies. Jozua had het volk echter geboden, u mag niet juichen, u mag uw stem niet laten horen en geen woord mag er uit uw mond gaan, tot op de dag dat ik tegen u zeg, juich, dan moet u juichen. Hij liet de ark van de Heere rondom de stad gaan, eenmaal eromheen. Toen kwamen ze weer in het kamp en overnachten in het kamp. Daarop stond Jozua 's morgens vroeg op en de priesters droegen de ark van de Heere. De 7 priesters die de 7 ramsbazuinen droegen voor de ark van de Heere uit, liepen alsmaar door en bliezen op de bazuinen. Zij die toegerust waren voor de strijd, gingen voor hen uit en de achterhoede kwam achter de ark van de Heere aan, terwijl men al lopend op de bazuinen blies. Zo gingen zij op de 2e dag eenmaal rondom de stad en zij keerden terug in het kamp. Zo deden ze 6 dagen lang. En het gebeurde op de 7e dag dat ze vroeg opstonden, zodra de dageraad aanbrak, en dat ze op dezelfde wijze rondom de stad gingen, 7 maal. Alleen trokken zij op die dag 7 maal rondom de stad. En het gebeurde toen de priesters de 7e maal op de bazuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei: juich, want de Heer heeft u de stad gegeven. Maar de stad moet met de ban aan de Heere gewijd zijn, de stad zelf en alles wat erin is. Alleen Rahab de hoer zal in leven blijven, zij en alle die bij haar in huis zijn, omdat ze de bode die wij uitgestuurd hadden verborgen heeft. Past u echter op voor wat met de ban gewijd is, anders slaat u zichzelf met de ban, als u neemt van wat met de ban gewijd is, en dan maakt u van het leger van Israël een met de ban geslagen leger en stort u het in het ongeluk. Maar al het zilver en goud en de koper en ijzeren voorwerpen moeten heilig zijn voor de Heere. Ze moeten bij de schat van de Heere komen. Het volk juichte toen ze op de bazuinen bliezen. En het gebeurde zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in en het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in. En zij sloegen alles wat in de stad was met de ban, met de scherpte van het zwaard, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude, en tot het rund, het schaap en de ezel toe. Tot zover de schriftlezing. Ik bedien u vanmiddag het woord van God in het gedeelte dat we gelezen hebben, Jozua 6, vers 20 en 21 in het bijzonder. Vers 20 en 21. Het volk juichte toen zij op de bazuinen bliezen. En het gebeurde zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in en het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in. En zij sloegen alles wat in de stad was met de ban, met de scherpte van het zwaard, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude, en tot het rund, het schaap en de ezel toe. Voor we daarna luisteren willen we eerst samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heilige, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U brengt ons hier weer samen vanmiddag in uw huis. U geeft ons daarvoor het leven, de kracht, de gezondheid. In elk geval zoveel dat we hier kunnen zijn. Of u geeft ons de middelen dat we thuis mee kunnen luisteren. Heer, wat past er ons om uw naam te danken voor zoveel goedheid, voor zoveel trouw die u ons bewijst. Dat u ons bewaart, dat u ons de rust geeft van deze dag. Dat u tot ons komt in uw woord en ons roept tot u. Het zijn dingen die wij zo makkelijk gewoon vinden, maar geef dat we er uw goedheid in opmerken. Niet alleen in de grote dingen, maar ook in wat wij dan de gewone dingen noemen. Heer, wilt u zelf in ons midden zijn? Wilt u uw woord voor ons openen? En wilt u ons hart openen, zodat uw woord daar binnenkomt en vrucht gaat dragen? Heer, we komen daarmee tot u, want dat is niet iets dat wij kunnen maken. Dat is het werk van uw Heilige Geest, om het woord te openen en om ons hart te openen. Maar Heer, we komen tot u omdat u het beloofd hebt, dat u dat wilt doen, juist waar uw woord open gaat en verkondigd wordt, dat dat niet voor niks gebeurt, maar dat het doen zal wat u behaagt. Heer, geeft u ook vanmiddag rijke vrucht op uw woord. U weet hoe we hier gekomen zijn, u weet welke dingen ons bezighouden. Het kan zo heel verschillend zijn, misschien weten we het van elkaar niet eens. Maar geef dat we met al die dingen tot u de toevlucht nemen. En wilt u de weg wijzen, ook vanmiddag door uw woord. Heer, we bidden u voor de verkondiging van uw woord hier en overal waar het gebeuren mag. Wilt u hier met de gemeente zijn, met de ICF ook. Geeft u de kerkenraad wijsheid om de gemeente leiding te geven. Wij danken u ook dat het werk hiervoor dat meneer Hogeboom en zijn gezin door mag gaan. Wilt u het zegenen en het vrucht doen dragen. Heer, we bidden u voor uw kerk over heel deze wereld. We bidden u voor een kerk waarin u ons een plaats hebt gegeven. We danken u voor het werk van de generale synode dat in de afgelopen week gebeuren mocht. Wilt u dat zegenen? Heer, wilt u wijsheid geven en de weg wijzen? Juist als wij mensen dat niet meer weten. Heer, bewaar ons voor het werk van de boze die er altijd op uit is om mensen bij u en uw woord en bij elkaar vandaan te drijven. Geef dat we hem geen voet geven. Maar bewaart u ons bij de trouw aan uw woord en bij elkaar. We bidden u voor uw kerk overal. Op zoveel plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Soms in heel eenzame posities. Wilt u dan bijzonder nabij zijn en trouw geven om vol te houden. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Voor de verkondiging van het evangelie onder uw volk Israël, wilt u ook daar uw koninkrijk doen komen en zicht geven op de Messias die gekomen is en alles volbracht heeft. We bidden u voor deze wereld in nood, een wereld met zoveel leed en ellende, geweld, honger, onrecht. Heere, ontferm u. Wilt u vrede geven? Zegt u ook hulpverlening en pogingen om vrede te bereiken of te bewaren? We bidden u ook voor ons land, voor onze overheid. Geeft u een wijsheid om ons te regeren? En wilt u zelf doorgaan met uw werk, ook onder steeds weer nieuwe generaties? Heere, laat uw woord verkondigd worden en vrucht dragen. Geeft u ook wijsheid aan alle die u daarin een verantwoordelijke taak geeft. En leer ons ook uitzien, misschien juist door moeite en zorgen heen naar de komst van uw koninkrijk. Als alle ellende voorbij is, voor wie u liefhebben. Als alle verdeeldheid voorbij is. Als u werkelijk de eer ontvangt die u waard bent. Kom spoedig, Heere Jezus, om uw rijk te voltooien. Wilt u zo ook vanmiddag in ons midden zijn en hoor ons gebed. Alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen als inleiding op de preek op Psalm 44, vers 1 en 2. Het is niet zo'n heel bekende psalm, maar hij past wel heel mooi bij dit gedeelte. O God, wij mochten met onze oren wel eer vroeger van onze vaderen horen wat werk gij in hun dagen wrocht werkte. Hun zwaard deed hen dit land niet erven, hun arm deed hen geen heil verwerven, maar uw rechterhand, uw macht. Psalm 44, vers 1 en 2. En u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Gemeente aan de preek, zingen we Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht voor de hoogste koning, beveiligt in de duistere nacht. Psalm 91, vers 1 zingen we na de preek. Gemeente en alle die met ons zijn samengekomen. De inname van Jericho is een bekende geschiedenis. Ik denk dat de meeste kinderen in de kerk de geschiedenis zo zouden kunnen vertellen. De Israëlieten die in het beloofde land komen, ze zijn over de Jordaan gekomen en dan komen ze bij Jericho terecht. De eerste grote stad die ze tegenkomen. En dan moeten ze om de stad heen lopen en de volgende dag weer en dan weer en de zevende dag 7 keer en dan storten de muren van Jericho in. Een bekende geschiedenis. Vind je het een mooie geschiedenis? Natuurlijk, zou je kunnen denken. Prachtig om te horen hoe de Heere Israël het beloofde land geeft. Hij overwint de grootste vijanden. Hij redt zijn volk en de Israëlieten mogen gaan wonen in het land dat de Heere hen beloofd had. En je kunt je voorstellen dat de kinderen van de Israëlieten die erbij waren, het hun leven lang niet vergeten zijn. Zo'n indrukwekkende optocht. De stad die instort. De overwinning die God hen geeft. Wat een teken van Gods macht. Wat een bemoediging voor de hele inname van het land die nog komt. Maar wat nou voor de kinderen die in Jericho wonen? Bij de mannen van Jericho kun je nog een keer denken, ja, dat waren soldaten. En die wilden tegen Israël vechten. En dat gebeurt dan in een oorlog, hoe erg dat ook is, maar dan sneuvelen de mensen. Maar vrouwen en kinderen, dat zijn toch onschuldige slachtoffers. En ook al weet je wel dat dat in een oorlog heel vaak gebeurt. Maar hoe kan dat nou gebeuren op Gods bevel? Want zo staat het er toch. De Israëlieten moesten iedereen in de stad doden. Mannen, vrouwen, kinderen, oude mensen, het vee. Is dit wel zo'n mooie geschiedenis? Is het eigenlijk wel geschikt voor jonge kinderen? We willen vanmiddag naar deze bekende geschiedenis luisteren. Met inderdaad die twee kanten. De heerlijke verlossing die God geeft aan Israël. Maar ook het huiveringwekkende oordeel voor de Kanaaniet. En we moeten bij allebei stilstaan. Het thema voor de preek is de val van Jericho. De val van Jericho. En we zien dus die twee kanten. Als eerste redding, als tweede oordeel. De val van Jericho, redding en oordeel. De Israëlieten zijn Kanaan binnengekomen. En de eerste stad die ze tegenkomen is Jericho. Jericho was een belangrijke stad. Het lag in een oase in het zuiden van de Jordaanvallei, net ten noorden van de Dode Zee. Het moet ook wel een mooie stad geweest zijn. De Palmstad werd het later genoemd. En het lag strategisch op een heel gunstige plek. Op de grens van het land, aan de belangrijke handelswegen. Net zoals je het later ook hebt en in andere landen, veel steden die gebouwd werden aan rivieren, aan handelswegen. Nou, dat was in Kanaan dus ook het geval. En als de Israëlieten het land binnenkomen, is Jericho dus een obstakel. Ze kunnen het niet links laten liggen en dan verder gaan. En een verrassingsaanval zit er ook niet in. Want de inwoners van Jericho hebben de spionnen de verkennis van de Israëlieten ontdekt, meteen. De stad staat ook potdicht, staat aan het begin van het hoofdstuk. Hermetisch gesloten, in de hoogste staat van paraatheid. De Israëlieten staan weer aan de grens. Opnieuw. Eerst voor de Jordaan, nu voor Jericho. Hoe groot Jericho was in die tijd, dat weten we niet precies. Dat is nogal omstreden. De archeologie van Jericho is een complex dossier. Er zijn zelfs mensen die beweerd hebben dat er helemaal geen stad was in die tijd. Volgens ander onderzoek lijkt dat toch wel weer mogelijk. Maar ook als Jericho niet zozeer heel groot zou zijn, het is voor de Israëlieten die het land binnenkomen wel een obstakel. Een onneembare vesting. Hoe komen ze hier ooit langs? Maar de Heere verzekert Jozua dat hij de weg zal banen. De stad, de koning, het leger van Jericho zullen hen niet tegenhouden. En als er iets in deze geschiedenis duidelijk wordt gemeten, is dat het wel. Dat de inname van Jericho gebeurt door Gods kracht alleen. En dat is een les voor Israël. En een les voor alle tijden. De overwinning op de vijanden komt er niet door hun kracht, door de macht van hun leger, maar door Gods grote daden. We zongen dat uit Psalm 44. Niet door hun zwaard, niet door hun macht kregen ze het land in bezit, maar uw rechterhand, uw macht. Het leger van Israël komt er niet eens aan te pas deze keer. Het is niet voor niks dat wij het nooit hebben over de slag bij Jericho. Want die is er niet geweest. Het gaat in dit hoofdstuk eigenlijk ook maar heel kort over de val van de stad zelf. Alle nadruk ligt op de voorbereiding en op de gevolgen. Niet militaire macht, maar uw geestelijke houding is beslissend. En als de Israëlieten naar de stad toetrekken, is dat dus ook niet in de slagorde van een leger, maar het is een processie, een optocht rondom de ark. Voorop gaan de soldaten, achteraan komt het hele volk, maar het middelpunt is de ark. Net als bij de doortocht door de Jordaan, de ark van het verbond, het teken van Gods aanwezigheid. De ark laat zien dat de Heere in hun midden is en dat de overwinning alleen aan hem te danken is. Niet menselijke macht, maar Gods aanwezigheid is beslissend. Israël moet op Gods bevel rondom Jericho trekken. Je zou kunnen denken dat ze de stad gaan omsingelen, zoals dat bij een belegering natuurlijk wel eens gebeurde. Dat de stad gesloten werd, dat er geen voedsel meer in kon, geen mensen in en uit. En dan wachten wie het langst volhoudt. Maar dat gebeurt niet. Ze lopen om de stad heen en ze gaan weer terug naar het legerkamp. Geen beleg, maar een aftocht, lijkt het wel. Zo gaat het later niet steeds. Israël moet ook strijd leveren bij de intocht in Canaan en ook later in de geschiedenis. De Heere doet niet alles voor ze, om zo te zeggen. Ze worden ook zelf geroepen om te strijden. Maar aan het begin laat de Heere wel zien dat hij hun macht helemaal niet nodig heeft. De overwinning komt er door zijn kracht alleen. De ark trekt rond de stad. Hij wordt gedragen door de priesters. En dan gaan 7 priesters met 7 ramsbazuinen voor de ark uit. En dat doen ze 7 dagen lang. En u hoort het als ik het zo zeg. Dat getal 7 komt elke keer terug in dit hoofdstuk. In de Bijbel is dat vaak een getal met een bijzondere betekenis. Zeker als het zo vaak voorkomt. Het getal van de volheid, de volmaaktheid. Dat laat de complete overwinning zien die de Heere voor Israël volbrengt. De inname van Jericho gebeurt door Gods kracht alleen. Maar tegelijk wordt Israël er wel bij ingeschakeld. Ze staan erbij en ze kijken ernaar, zou je kunnen zeggen. De val van Jericho is overduidelijk niet hun prestatie. Ze ontvangen alleen maar wat God hen geeft. Maar ze worden wel ingeschakeld. Jericho verdwijnt niet vanzelf. Het vraagt van Israël vertrouwen en gehoorzaamheid. Het volk trekt de stad rond. Voorop de mannen die kunnen vechten, dan de ark, dan de rest. En het hele volk moet zwijgen. Alleen de priesters blazen op de ramshoorn. Het moet een wonderlijke sfeer geweest zijn. Heel zo'n stoet mensen, die loopt in volstrekte stilte. Toen Israël door de schelpzee trok bij de uitocht uit Egypte, had de Heer aan Mozes beloofd, de Heere zal voor u strijden en u zult stil zijn. Ze hoefden het niet zelf te doen. Ze mochten zien hoe de Heere hen verlost. Nou, zo is het nu ook. Ze moeten zelfs letterlijk stil zijn. En je zou haast denken aan een vorm van psychologische oorlogsvoering. Stilte kan ook heel dreigend zijn. Maar het is veel meer dan dat. Zwijgen wil hier ook zeggen dat de Israëlieten de strijd werkelijk overgeven in Gods hand. Het hoeft niet te komen van hun kracht, van hun slimheid, van hun roepen. Ze mogen het helemaal overgeven in Gods hand. Zwijgen laat hier zien. Ze geloven dat de Heere werkt. Dat zal best wel moeilijk geweest zijn. Jongens en meisjes, jullie weten dat wel. Hoe lastig dat kan zijn om stil te zijn. Thuis, als je iets wilt zeggen tegen je moeder, maar je vader en moeder zijn samen aan het praten. Ja, dan wacht je natuurlijk even. Of in de kerk, je bent stil tijdens de dienst, tijdens de preek. En soms wil je even iets zeggen, maar dan moet je even wachten tot later. Dat zou voor de kinderen en de grote mensen van Israël toen ook best wel moeilijk zijn geweest. Misschien hebben de mensen van Jericho wel dingen vanaf de muur gegooid of geroepen. En dan wil je zo graag iets terugdoen of terugschreeuwen. Maar ze moeten zwijgen. Het volk trekt rond de stad, zwijgend. En dan gaan ze weer terug naar hun tentenkamp. En de volgende dag opnieuw. En weer. En weer. 6 dagen lang. Je kunt je voorstellen dat het vragen oproept. Wat heeft dit nou voor zin? Zijn ze niet kwetsbaar voor een aanval vanuit Jericho? Als al die soldaten voorop lopen, dan is zo'n achterhoede toch heel kwetsbaar. En wanneer gebeurt er nou eens wat? Het volk moet wachten, oefenen, in zwijgen en vertrouwen op de Heer. En dan op de 7e dag moeten ze 7 keer rond de stad lopen. Ze beginnen vroeg, staat erbij. Dat zal een hele tocht geweest zijn. En als ze 7 keer rond zijn geweest, dan zegt Jozua, juich. En dan moet het volk juichen. Juichen was een strijdkreet, een overwinningskreet. Zou je kunnen zeggen, een teken van vreugde ook, een lofzang. En als het volk juicht, stort de muur van Jericho in. In die volgorde. Het volk moet juichen en dan stort de muur in. Niet andersom. Dat vraagt vertrouwen, het vraagt gehoorzaamheid. De Heere volgen, dat is niet eerst zien, dan geloof. Maar altijd weer vertrouwen, geloven, volgen. En dan zie je ook dat wie de Heere vertrouwt, niet beschaamd wordt. Rond de stad gaan zwijgen, juichen. Dat vraagt allemaal geloof van Israël. Later wordt het zo genoemd in Hebreeën 11. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Israël bij Jericho is een voorbeeld van volhardend geloof. Want daar gaat het om in Hebreeën 11. Geloof dat volhoudt, dat volhardt tegen de uiterlijke omstandigheden in. Al voel je het niet, al zie je het niet. Maar het geloof vertrouwt op Gods belofte. Door dat geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Dat hoort bij elkaar dus, gemeente. Het is de Heere die de overwinning geeft. En het vraagt van Israël gelovig vertrouwen op zijn woord. Wat moeten ze nou eigenlijk doen? Alleen maar lopen. Zwijgen. Luisteren. Geloven. En zo ontvangen ze wat de Heere beloofd heeft. De muur stort in en ze kunnen de stad zo innemen. Wat is dat een les en een bemoediging geweest voor Israël. Jericho is de eerste stad die ze tegenkomen in het beloofde land. En de auteur van Jozua vertelt het daarom heel uitvoerig, om te laten zien hoe de Heer werkt. Dit is de eerste stad, de belangrijkste, het symbool voor het hele land Kanaan. Later staat er bij verschillende steden dan ook dat de Heer bij die stad deed, zoals bij Jericho. Deze stad vertegenwoordigt het hele land dat de Heer aan zijn volk geeft. En ook al kunnen latere omstandigheden op allerlei manieren anders zijn, maar Gods trouw en Gods overwinning zijn dezelfde. De val van Jericho toont de macht en de trouw van Israël als God. Als God deze vijand, zo'n grote stad, die gewaarschuwd was, die zo sterk leek, als God die zo overwint, dan zal hij alle vijanden verslaan. Op hem kun je vertrouwen, op de levende God kun je aan. Hij is sterker dan alle tegenstand. Hij overwint alle vijanden. En de Heer heeft dat later nog veel heerlijker laten zien. In zijn eigen zoon. In zijn sterven aan het kruis. Het leek zo machteloos. Zo'n volk dat zwijgend om de stad loopt en dan weer teruggaat. Het sterven van de Heer Jezus Christus was nog veel meer een teken van machteloosheid. Hij zweeg toen Pilatus hem ondervroeg. Hij zweeg toen de mensen rond het kruis hem bespotten. Het leek zo machteloos, zo zinloos. Maar juist daar, op Golgotha, heeft hij alle machten overwonnen. De Satan, de zonde, de dood, de grootste vijanden. Ze zijn verslagen op Golgotha. De laatste vijand heeft Christus overwonnen aan het kruis en in zijn opstanding. En daarom kun je schuilen bij hem in alle omstandigheden, met alle nood en verdriet. Als hij de grootste vijand heeft overwonnen, dan ben je veilig bij hem, bij alle machten die in het leven op je af kunnen komen. De macht van de zonde, je eigen hart dat zo vaak bij de Here vandaan trekt, de Satan die je aanvalt, ziekte of verdriet waar je zelf niet tegenop kunt. Hij kan het, hij heeft overwonnen. En daarom is er bij deze heiland vergeving te vinden. En troost en kracht. Het is niet te vergeefs om je toevlucht te zoeken onder zijn vleugels. Hij heeft alles volbracht. En ik hoef alleen te volgen, te zwijgen, uit te zien naar zijn werk en het van hem alleen te verwachten. En zo vind je ook rust. Dat zie je ook heel mooi in dit hoofdstuk. Want Jericho is niet zomaar een stad die de Heere voor Israël laat vallen. Op verschillende momenten laat de verteller in dit hoofdstuk zien dat Israël nu aankomt in het land dat de Heere hem beloofd had. Ik noemde het getal 7 al. 7 priesters, 7 ramsbazuinen, 7 rondgangen om de stad, 7 dagen. 6 dagen lang trekken ze 1 keer rond de stad. De 7e dag 7 keer. Dat is het doel. Dan gebeurt het. En daar hoor je een echo in meeklinken van de scheppingsweek. 6 dagen waarop de Heere dingen schept. En de 7e dag is de Sabbat. De rustdag. Daar loopt het op uit. Dat is de kroon. Dat klinkt hier ook mee. De woestijnreis, de tijd van altijd maar trekken, is voorbij. En op de 7e dag valt Jericho. Israël ontvangt in de belofte het hele beloofde land. Het is de rustdag. Ze zijn de rust ingegaan. die de Heere bereid heeft voor wie hem liefhebben. Zo wordt het land ook genoemd. De rust die God geeft. Een verwijzing naar de Sabbat. En ook nog een verwijzing naar het jubeljaar. Elk 50ste jaar, het jaar van de vrijlating, van de kwijtschelding. Want het soort horen dat hier genoemd wordt, de ramsbazuin, kom je in het Oude Testament bijna alleen maar tegen als het gaat over het jubeljaar en bij de val van Jericho. Elk 50ste jaar was dat het jaar van de kwijtschelding, van de rust. En met die zinspeling op de Sabbat en op het jubeljaar laat de schrijver zien dat Israël nu Gods rust binnengaat. Zijn beloften gaan in vervulling. Hij geeft hen volkomen verlossing. Later zegt de schrijver van de Hebreeënbrief: ja, en ook dat land was nog niet de uiteindelijke rust. Niet voorgoed. Die rust staat toch uit voor het volk van God. Er blijft een rust over, Sabbatsrust, in het hemelse Kanaan. Maar we zien hier wel hoe de Heere verlossing geeft, gemeente. Zo'n volkomen verlossing. De machtigste stad waar je over leest. En er is geen woord over strijd of tegenstand. De Heere redt. Precies wat de naam Jozua in het Nieuwe Testament Jezus betekent. De verlossing is zijn genade alleen. En zo is het altijd. Je maakt het niet zelf dat je de Heere gaat zoeken. Je kunt je eigen zonde niet wegnemen. Je houdt het zelf nooit vol in de moeite van het leven. Je moet het van de Heere hebben. En je kunt het alleen maar ontvangen. En tegelijk, net als bij Israël, roept de Heere ons wel om de middelen te gebruiken. Zoek, zegt hij. Bid. Luister naar de prediking. En onderzoek de schriften. Dat zijn de middelen die de Heere ons geeft. En die wij hebben te gebruiken. En de Heere belooft dat hij zich zo laat vinden. Wij moeten ook leren zwijgen. In de zin dat we stoppen met al onze praatjes hoe het moet. Of onze uitvluchten waarmee we de zonde of ons eigen gemakzucht goed praten. Zwijg. En ga naar de Heere toe. En volg hem. Daar kom je nooit beschaamd mee uit. De verlossing die de Heere geeft, dat is een bemoediging voor Israël en voor ons. Zie op wat de Heere gedaan heeft. Wie hij is nog steeds. Wie hij ook voor u en jou wil zijn. Maar nu de andere kant van deze geschiedenis. Dat is het tweede. Het is ook een oordeel over de inwoners van Jericho. En daarna over de bevolking van Kanaan. Als je met zo'n geschiedenis opgroeit, als je het van kind af aan hoort, dan lees je er misschien makkelijk overheen. Het is zo'n bekende geschiedenis dat het je misschien niet eens was opgevallen. Want na de val van Jericho wordt de bevolking niet onderworpen of verdreven naar een ander land, alsof dat allebei al niet erg zou zijn, maar uitgeroeid. Totaal uitgeroeid. Vers 21 laat er geen misverstand over bestaan. Ze sloegen met de ban. Ze roeiden volledig uit. Met de scherpte van het zwaard. Alles wat in de stad was. Van man tot vrouw. Van kind tot oude. Tot het vee toe. Alle mensen. En al het vee worden gedood. En zo gaat het later met heel de bevolking van Kanaan. We hebben daar in onze tijd een woord voor. Genocide. Volkenmoord. Waarom gebeurt dat? Waarom moet Israël dat nota bene doen in Gods opdracht? Zo staat het immers in Deuteronomium 7 en op andere plekken. Als u het land in bezit neemt, dan moet u de hele bevolking van het land uitroeien. De Canaanieten, de Hethieten, de Ferezieten. 7 volken worden genoemd. En laat een oorlog gruwelijk zijn. Toen en vandaag nog steeds. Maar hoe kan God dat vragen? Waren de Canaanieten slechter dan Israël? En wat konden die kleine kinderen er bijvoorbeeld aan doen, dat ze daar wonen? Als je ongelovige collega dit hoofdstuk zou lezen, dan heb je heel wat uit te leggen. Is dit die God waar je in gelooft? Is dit liefde of genade? En misschien denk je het zelf ook wel. Als zoiets in onze tijd gebeurde, dan zou Jozua als leider van het volk vervolgd worden voor misdaden tegen de menselijkheid. Wat moet je met dit geweld in de Bijbel? In naam van God nog wel. We moeten daar wel bij stilstaan vanmiddag. Dan moeten we voor het antwoord wel iets breder kijken dan dit hoofdstuk alleen. Waarom gaf de Heere Israël die opdracht om de volken van Canaan uit te roeien? In elk geval niet uit racisme of zo. Israël was niet een beter volk. De Heere zegt het er in Deuteronomium expliciet bij. Ik heb u niet uitgekozen omdat u groter was. Of gehoorzamer was. Integendeel, jullie waren een klein volk, een hardnekkig volk. Het is alleen genade dat de Heere Israël heeft uitgekozen. Israël is niet beter. De Canaanieten worden ook niet uitgeroeid omdat Israël hun land moet hebben ofzo. Het wordt het land van deze volken genoemd. Het Oude Testament noemt vooral twee redenen voor die opdracht om de Canaanieten uit te roeien. Als eerst het gevaar van de verleiding. Als die volken daar bleven leven, dan zou Israël zich met hen vermengen. Dan zouden ze de goden van die volken gaan overnemen en de Heere verlaten. De volken zouden een geestelijk gevaar voor Israël zijn. En de tweede reden die het Oude Testament noemt, is de zonde van de volken van Canaan. Dat ze op zo'n manier hebben geleefd, kinderoffers worden vooral genoemd. Dat de Heere daarover komt met zijn oordeel. Wel na heel lang geduld, voordat de maat van hun ongerechtigheid vol is. Na lang geduld. Maar uiteindelijk komt de Heere over die zonde met zijn oordeel. Ook deze heidense volken zijn hem dus verantwoordingsschuldig. Was Israël dan beter dan die volken van Canaan? Nee, dat niet. Later, in de koningentijd, staat er zelfs dat Israël het nog erger gemaakt heeft dan de gruwelijke daden van de Canaanieten. En dan wordt Israël ook gestraft. Eerder in dit boek staat de geschiedenis van Rahab. En ze wordt in dit hoofdstuk ook genoemd. Zij heeft de verkenners van Israël ontvangen, verborgen, gered. Ze heeft trouw bewezen aan die onbekende mannen. En ze heeft beleden dat ze de God van Israël wil dienen. Hoe weinig ze daar misschien nog van wist. Maar nu bewijst Israël en bewijst de Heere haar ook trouw. Rahab wordt met haar familie gespaard. Ze mag blijven leven. En ze wordt opgenomen in Israël. En uit haar nageslacht wordt later zelfs de Heere Jezus Christus geboren. Rahab was de uitzondering. Dat is waar. En toch laat het iets zien. Het is wel een hint dat iemands afkomst niet bepalend was. Achan wordt later om zijn zonde gedood. Hij is een Israëliet die zichzelf buitensluit. Rahab, de Canaanitische, wordt gespaard en in Israël ingelijfd. Ze staan tegenover elkaar. En het laat zien dat er bij de Heere ruimte is. Hoe ver je ook buiten staat. En wat er in je leven ook gebeurd is. En tegelijk is dat een roepstem voor Israël zelf. Die waarschuwing klinkt ook bij de inname van Jericho. Jericho is de eersteling die helemaal aan de Heere gewijd is. En daarom is de buit van de stad... Daarom is de buit van de stad niet voor het volk, maar voor de Heer. Het zilver, het goud, alles is heilig voor de Heer. Dat wordt voor hem apart gezet, dat komt in het heiligdom. En als de Israëlieten zouden proberen om daar iets van te nemen voor zichzelf, zou dat een zware zonde zijn. Als ze nemen wat met de ban gewijd is, dan worden ze zelf met de ban geslagen. En later zie je dat gebeuren in de geschiedenis van Achan, die steelt van de buit van Jericho. De heiligheid van de Heere en alles wat bij de Heere hoort, is dus ook een roepstem voor Israël zelf. De Israëlieten zijn niet toch wel veilig, omdat zij het volk van God zijn. Alsof hen niks gebeuren kan. Integendeel, het komt er juist voor het volk van God op aan, dat ze zelf de Heere ook gehoorzaam zijn en lief hebben. Ja, en toch, met die paar dingen die ik nu zo even genoemd heb, is onze moeite niet weg. Want waarom moest het nu zo radicaal? Uitroeiing. Had het niet anders gekund? En waarom hele volken? Hoe past dat nu bij de liefde en de genade van God? Waarom worden die volken bijvoorbeeld niet opgeroepen tot bekering? Wij vinden op die vragen niet even makkelijk een antwoord, gemeente. Het gaat hier over het oordeel van God. Dat is altijd een rechtvaardig oordeel, zegt de schrift. Maar het is ook huiveringwekkend en onbegrijpelijk soms. En het is best te begrijpen dat mensen over dat geweld struikelen, er grote moeite mee hebben, ermee worstelen. En ook als je onderzoekt hoe de schrift daarover spreekt, kunnen wij het niet wel even uitleggen waarom dit vreselijke oordeel komt. Soms praten mensen er op die manier over. Misschien goed bedoeld, maar alsof het eigenlijk heel logisch is. Die volken waren zo slecht, dat moest gewoon zo. Ja, maar het is wel vreselijk. En zijn wij zelf beter dan? Je vindt in de schrift ook de worsteling met God en zijn oordeel. In Psalm 119 ergens. Daar gaat het erover dat God de goddeloze van de aarde wegdoet. Maar dat is niet een logische conclusie die de dichter even trekt vanaf een afstand. Daarna gaat hij verder. Het haar van mijn vlees is te bergen gerezen uit grote vrees voor u. Ik heb gevreesd voor uw oordelen. Je kunt het niet zomaar even uitleggen. Het is huiveringwekkend. Maar wij kunnen het ook niet zomaar afwijzen. Er zijn ook mensen die dat doen. Die zeggen, dit heeft God nooit gewild. Dit hebben de Israëlieten er zelf van gemaakt. Maar God heeft het nooit gewild. Ja, maar de Bijbel spreekt er wel heel duidelijk over. Als een opdracht van God om deze volken weg te doen. En Gods oordeel over de zonde. Soms een heel groot en huiveringwekkend oordeel. Dat vind je op zoveel plaatsen in de Bijbel. In het Oude en in het Nieuwe Testament. Dat laat ook iets zien van wie de Heere is. Hij vergeeft en vergeldt. Hij is genadig en hij straft de zonde. Dat hoort bij ons gezien, bij elkaar. De opdracht om de volken van Kanaan uit te roeien is heel duidelijk een unieke situatie. Het is absoluut geen algemene opdracht om alle ongelovigen te doden of iets dergelijks. Het gaat alleen om die volken. Alleen op dat moment bij de intocht. Later wordt dat niet meer herhaald. Later blijkt trouwens ook dat Israël die opdracht maar zeer ten dele heeft uitgevoerd. Andere volken blijven in leven. Ze vermengen zich met Israël. En dan gebeurt inderdaad waar de Heere voor gewaarschuwd had. Ze gaan achter de goden van de Kanaanieten aan en ze verlaten hem. De opdracht om de Kanaanieten uit te roeien was blijkbaar in die unieke situatie de wil van God. Maar de geschiedenis van Gods openbaring is ook verder gegaan. Israël wordt ook zelf gestraft om zijn zonde. En als dat telkens niet helpt, als mensen niet veranderen, dan stuurt God uiteindelijk zijn eigen zoon, die het oordeel over de zonde op zich neemt. En eens komt hij terug, belijden wij, om te oordelen de levenden en de doden. Het grootste, het laatste gericht komt. Maar de Heere stelt nu zijn oordeel nog uit. Hij geeft zondaren nog genadetijd. Het Nieuwe Testament spreekt ook verschillende keren over de tijd van Gods langmoedigheid, Gods geduld waarin wij leven. En in die tijd is het heel duidelijk welke houding de Heere van zijn kinderen vraagt. En dat is dat je de vrede zoekt met alle mensen, zoveel mogelijk. Heb uw vijanden lief, zegt de Heere Jezus. En Petrus, die wil gaan vechten in Gethsemane, die moet zijn zwaard wegdoen. En de strijd waar het Nieuwe Testament over spreekt, dat is een geestelijke strijd. Met een geestelijke wapenrusting, het woord en het gebed. Wat er toen bij Jericho gebeurde, is dus nooit een vrijbrief voor enig geweld door christenen vandaag. En als iemand je vraagt naar het geweld in de Bijbel, terwijl diezelfde Heere niet kent, dan moet dat ook ons belangrijkste antwoord zijn, denk ik. Dat het glashelder is wat de Heere nu van ons vraagt. En christen is geroepen tot vrede en liefde tot de naast. Dat is het belangrijkste. En ja, er staan gedeelten in de Bijbel waarin geweld voorkomt. Veel geweld. En dat is ook voor christenen moeilijk vaak. Onbegrijpelijk soms. Huiveringwekkend. Wij kunnen dat niet zomaar even uitleggen. We kunnen het ook niet afschrijven. De Heer laat in zijn woord wel zien dat zijn oordeel niet willekeurig is. Dat hij lang geduld heeft. Dat hij roept tot omkeer. En er is de geschiedenis van het heil. Met de komst van de Heere Jezus Christus zijn er ook dingen anders geworden. Het heil mag nu uitgaan naar alle volken met een roepstem van geloof en bekering. Deze opdracht is onherhaalbaar. Daarmee heb ik geen antwoord op alle vragen. Het oordeel van God laat ook zien hoe vreselijk de zonde is in Gods ogen. Hoezeer Gods oordeel te vrezen is. En dat is ook een roepstem en een waarschuwing vanmiddag. Als je zelf doorleeft in de zonde. En als je de Heer Jezus Christus niet zoekt. Als je zalig maakt. Hij heeft het oordeel over de zonde op zich genomen. Voor vijanden. God heeft zijn toorn op zijn zoon gelegd. De enige die volkomen onschuldig was. Maar daarom is er in hem behoud. Er is plaats bij hem. Niet maar voor een enkeling, zoals Rachab, maar voor ieder die hem zoekt. Plaats voor zondaren. Houd je hart en je leven niet gesloten voor hem. Maar zoek hem. Schuil bij hem. In hem toont God zijn liefde. Eeuwige ontferming voor mensen die het geen van allen verdient hebben. In hem ben je veilig. Bij alles wat er in je leven kan wankelen of instorten. In hem is het eeuwig veilig. Hij wankelt niet. En in zijn toren denkt hij aan zijn ontferming. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, ook aan het einde van deze dienst komen wij tot u. Om uw naam te danken voor uw woord dat u ons gaf. Voor de verlossing die u geeft. Volkomen verlossing over alle vijanden. Over de grootste nood. Door uw overwinning, Heere Jezus Christus. En tegelijk horen we van uw oordeel, huiveringwekkend, beangstigend misschien, als we dat op ons in laten werken. En als we zien hoe wij zelf zijn, dat wij niet beter zijn, geen haar. Heer, breng ons daarmee ook bij u en leer ons zwijgen, luisteren. En Heer, ook bij dingen die wij moeilijk of helemaal niet begrijpen. Geef dat we rust mogen vinden bij u. U die alle dingen regeert. U die uw eigen zoon gegeven hebt. Heer, leer ons zo het goede zoeken voor alle mensen. Gaat u met ons als wij van hier gaan. Geef dat uw woord met ons mee zal gaan. Leer ons dat ook verstaan. Hoe langer, hoe meer. Wees u met ons in de week die voor ons ligt. Neem ons onder uw hoede bij alles wat we te doen hebben. Wat ons te wachten staat. Bewaar ons voor alles wat bij u vandaan trekt. En hoor ons gebed. Alleen uit genade. In de vergeving van onze zonden. Om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij de stond op Psalm 72, vers 4 en vers 6. Daar zingt het Oude Testament ook van. De tijd dat er vrede, volkomen vrede is. Het rechtvaardig volk zal welig ruim groeien, waar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien. Psalm 72, vers 4 en 6. Ga heen in vrede, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.